Ook vanavond willen we ons nog bezighouden met de betekenis van de laatste gelijkenis uit Matteüs 13. We hebben daar vorige keer ook al bij stilgestaan. Het is ongetwijfeld de kortste gelijkenis van heel Matteüs 13. Maar ik denk dat ik er de meeste tijd aan zal besteden, alles bij elkaar. Het was die gelijkenis omtrent de schriftgeleerden. Dat staat in Matteüs 13, vers 52. En hij zeide tot hen, daarom een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan de heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Een gelijkenis dus, waarbij een schriftgeleerde die onderwezen is in het koninkrijk der hemelen, vergeleken wordt met een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Ik heb er al de vorige keer op gewezen dat het hier niet gaat om zomaar een schriftgeleerde, iemand die om wat voor reden dan ook toevallig wat weet van de schriften, maar dat het gaat om een speciale schriftgeleerde, namelijk één die gespecialiseerd is, namelijk die speciaal kennis heeft van het koninkrijk der hemelen. Want er was immers wat ingewikkelds met het koninkrijk der hemelen. Het bleek namelijk, we hebben dat in het verleden al uitgebreid gezien, dat we in de schriften kennis maken met de openbaring van het koninkrijk aan de ene kant. Dat wil zeggen de zichtbare vestiging van dat koninkrijk in deze zienlijke wereld. Maar aan de andere kant spreekt de schrift ook over dat koninkrijk in zijn verborgen vorm, namelijk over de verborgenheden of de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Namelijk het koninkrijk zoals dat bestaat, terwijl het nog verborgen is voor deze zienlijke wereld. Dat wil zeggen dat het gaat om een wel concreet, maar verborgen koninkrijk. We hebben dat al betrekkelijk uitgebreid gezien en we zullen ons daar vanavond ook nog weer even mee bezighouden. Het gaat erom dat die leer omtrent het koninkrijk inderdaad op zijn minst twee verschillende kanten heeft. En wat hier gezegd wordt, is dat iemand die uit de schrift is onderwezen in dat koninkrijk, die zich door de schriften heeft laten voorlichten omtrent dat koninkrijk, dat zo iemand is als een heer des huizes die een schat heeft. Want zoals een schriftgeleerde zijn schriften heeft, zo heeft een heer des huizes zijn schat, zijn bezittingen namelijk. En dan staat er dat het gaat om een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat betekent dus dat een schriftgeleerde die in het koninkrijk der hemelen onderwezen is, uit de schriften nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat is in het kort de verklaring van deze gelijkenis. Wat ik probeer te doen, is u te illustreren hoe dat werkt. Hoe men inderdaad uit die schrift bepaalde oude waarheden kan halen, maar hoe desalniettemin in diezelfde oude schriften ook nieuwe waarheden liggen opgesloten. Nieuwe waarheden namelijk die verband houden met de verborgenheid van het koninkrijk. Ik heb u vorige keer al even meegenomen naar de bekende profetie van Joël 2 over de uitstorting van de Heilige Geest. Die uitstorting van de Heilige Geest was niet iets wat zomaar plotseloos kwam, om het nou eens gek te zeggen, hè. Maar het was een gebeurtenis die uitgebreid in het Oude Testament voorzegd was. Soms in heel klare taal. En een van die profetieën waarin de uitstorting van de Heilige Geest in klare taal voorzegd was, was die van Joël 2. Ik zal van mijn geest, of daarna staat het, daarna zal het geschieden dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Enzovoorts. We hebben die profetie gelezen. En ik heb u bij gelegenheid de vraag voorgehouden, is deze profetie nu vervuld of niet? En we hebben toen gezien dat die profetie uit Joël 2 inderdaad een vervulling of een toepassing op zijn minst gehad heeft in de dagen van Handelingen 2, waar immers de apostel Petrus het volk van Israël toespreekt. Gij Israëlitische mannen, gij mannen van Judea, gij mannen van Jeruzalem. En hij spreekt daar over de vaderen, over Abraham, Isaac, Jacob. Hij spreekt in zijn toespraak over David. Enzovoorts. Hij spreekt dus tot Israël en hij zegt dat dat wat in zijn dagen, dat wat op die dag gebeurt, op die dag waarop de geest werd uitgestort, in ieder geval op de discipelen, dat daarover gesproken werd door Joël. En hij citeert Joël 2, zomaar uit zijn hoofd, net als ik dat nou ook even deed. En hij zegt, dit is wat gesproken is door Joël de profeet. Enzovoorts. De zaak is echter dat wanneer we werkelijk Joël 2 bestuderen, dan komen we tot de ontdekking dat de profetie precies zoals die daar staat, nog niet vervuld is. want er staat precies wanneer het zou gebeuren. Namelijk na de verstrooiing van Israël en zelfs na de bekering van Israël. Namelijk wanneer Israël de naam des Heren zal aanroepen, want dat staat daar. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Het is het onderwerp van de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Hij wekt Israël op om die naam des Heren aan te roepen. Opdat ze daardoor behouden zouden worden. We weten uit de geschiedenis dat Israël dat niet gedaan heeft. Maar we weten uit de profetie dat Israël dat ooit in de toekomst zal doen. Hetgeen dus betekent dat die profetie nog niet vervuld is. En toch werd diezelfde profetie toegepast op de dagen van Handelingen 2 en al wat er verder volgde. Dat wil zeggen, Joël 2 werd toegepast op de oprichting, de totstandkoming van de gemeente in de dagen van de apostelen. En toch is dat niet de definitieve vervulling van de profetie. En sommigen zeggen dan, het was een voorvervulling en daarna komt er een eindvervulling. Zo kun je het ook zeggen. Maar beter is om vast te stellen dat inderdaad nieuwe dingen uit een oude schat gehaald werden. Dat wil zeggen, de oude waarheid van Joël 2 was dat ooit heel Israël tot bekering zou komen, waarna de geest, de heilige geest, de geest van God zou uitgestort worden op heel Israël. Of dat wat er van over is, maar dat is heel Israël. Dat is de oude waarheid. Want de waarheid omtrent de komst van Christus tot een bekeerd Israël, wat vervolgens verzameld zal worden naar het land en over wie de Heer vervolgens zijn koninkrijk zal oprichten, op zijn minst voor 1000 jaar, om het dan maar zo te zeggen. Wel, die waarheid is niet nieuw. Dat is niet uitgevonden door het zoeklicht. Sommige mensen denken dat hoor, hier in Nederland. Ja, je weet maar nooit hè. Maar dat is niet uitgevonden door Johannes de Heer. Dat is een hele oude Bijbelse waarheid die we in bijna alle profeten, eigenlijk alle profeten, tegenkomen. Wat nieuw is, is dat diezelfde waarheden op een of andere wijze een nieuwe betekenis, een nieuwe toepassing namelijk gekregen hebben. Het was een oude schat en toch worden er nieuwe en daarna pas oude dingen uit voortgebracht. Het ging immers over een schriftgeleerde. Iemand die geleerd was in de schrift. In die oude schriften, in ieder geval het Oude Testament. En wat vindt hij daarin? Wel, in de eerste plaats nieuwe waarheden. Dat was ook de volgorde die vermeld wordt in Matteüs 13. Nieuwe en oude dingen. In de eerste plaats nieuwe dingen. Nieuwe waarheden. En ik dacht dat we allemaal wel wisten dat het Nieuwe Testament inderdaad volstaat met nieuwe waarheden. Ja, anders kan het moeilijk een nieuw testament zijn, hè? Een nieuw verbond. Kan het anders niet zijn. Het gaat inderdaad om nieuwe dingen. En het is aan de ene kant de Heer Jezus, maar meer speciaal nog degene die door hem geroepen werd, namelijk de apostel Paulus, die bijna niets anders doet dan nieuwe dingen openbaren. Niet nieuwe dingen prediken, laat staan nieuwe dingen uitdenken, maar nieuwe dingen openbaren. Dat wil zeggen, dingen die altijd verborgen geweest waren in de voorgaande eeuwen. Dingen die in andere eeuwen de kinderen der mensen niet werden bekendgemaakt. Efeze 3, daar staat dat. Gelijk zij nu zijn bekendgemaakt door zijn heilige apostelen en profeten. Het punt is dat oude waarheden op een of andere wijze toch als nieuw gepresenteerd worden. Waarom? Omdat ze nieuw zijn wat hun betekenis betreft, maar de oorsprong ervan is oud. Profetieën zoals ze gewoon simpel in het Oude Testament staan, met name Joël 2. Maar die met een nieuwe betekenis in het Nieuwe Testament gepredikt, namelijk geopenbaard worden. En dat is een belangrijke waarheid. U zegt misschien, daar heb ik nog nooit van gehoord, wel geneer u niet. Dat is heel gewoon dat u daar nooit van gehoord hebt. Dat wordt nauwelijks gepredikt. Maar het is de sleutel als het ware op het Nieuwe Testament. De toepassing namelijk van zoveel schriftplaatsen uit het Oude Testament. Niet op Israël, want dat is een betekenis die zo zonder meer blijft bestaan. Omdat dat de letterlijke betekenis van de profetie is. Maar de toepassing van diezelfde profetieën op de gemeente. Op de nieuwtestamentische gemeente, om die term dan maar te gebruiken. De gemeente waar Paulus het over heeft namelijk. En dan blijkt het dat profetieën die gedaan werden met betrekking tot het volk Israël, die worden tevens al in een nieuwe betekenis dus, toegepast op dat wat helemaal geen volk was. Namelijk op de gemeente. En ja, ik citeer, ik weet niet of u het opvalt, maar ik citeer steeds bijbelteksten ertussendoor. Hè? Dat wat geen volk was. Dat wat geen volk is, zegt de schrift. En spreekt dan over de gemeente. Ik zal u tot jaloersheid verwekken, zegt de Heer tegen Israël, door dat wat geen volk is. Door dat wat geen volk is. Wel, wij als gemeente zijn geen volk. Naar menselijke maatstaven niet. Hè? Maar voor God zijn we dat. En het eigenaardige is dan dus dat die oud-testamentische profetieën verklaard worden, toegepast worden op de gemeente. Ik heb het hier al eerder gezegd en ik zeg het nog maar een keer. Dit soort toepassing van de profetieën is niet te veroordelen. Het is ook niet een uitvinding van protestantse of calvinistische theologen of zo. Het is een methode die in de Bijbel zelf gehanteerd wordt. Waarbij dus in feite een nieuwe betekenis gegeven wordt naast de oude. Aan een oude profetie. En dat is waar het om gaat. En zo kunnen wij rustig zeggen. De profetieën van Joël die waren van toepassing op de uitstorting van de Heilige Geest. En op de totstandkoming van de gemeente als een volk voor Gods naam. En daarvan maken wij deel uit. Maar het neemt niet weg dat diezelfde profetie nog steeds zijn oude betekenis ook houdt. Namelijk dat ooit Israël uit de volkeren geroepen zal worden als een volk voor Gods naam. In de toekomst. Zeker. En zoals wij als gemeente gevormd worden door leden die getrokken zijn uit de wereld, uit alle volkeren. En samengevoegd zijn tot een volk met een erfenis voor eeuwig. Zo blijft diezelfde waarheid waar dat Israël straks uit de volkeren, net als de gemeente dus, uit de volkeren verzameld zal worden en samengezet zal worden in hun eeuwige erfenis. Het is precies dezelfde waarheid. Ik gebruik precies dezelfde woorden. Maar het heeft twee betekenissen. Eén in verband met Israël, die nog niet vervuld is, maar dat is de oude betekenis. En één in verband met de gemeente, dat is de nieuwe betekenis en die wordt nu vervuld. En vandaar dat de nieuwe betekenis eerst aan de orde komt, zoals Matthäus 13 dat dan ook zegt, en daarna pas de oude. Ik wil u daar een duidelijk voorbeeld van geven, zodat u niet denkt van hij vertelt me een mooi verhaal, maar hoe vind ik dat nou terug? Hè? Maar ik zal u een voorbeeld geven uit de schrift. En daartoe ga ik in de eerste plaats even naar Galaten. Galaten 3, waar Paulus zelf iets zegt over deze situatie. Hij spreekt er dikwijls over, overigens, maar ik noem eerst even Galaten 3. Omdat ik veronderstel dat daar iets heel bekend staat. In Galaten 3 wordt er ons op gewezen dat Abraham God geloofde en dat het hem werd gerekend tot rechtvaardigheid. Dat staat in vers 6 bijvoorbeeld. U vindt diezelfde waarheid ook in pakweg Romeinen of zo, de Romeinenbrief. Maar hier staat het ook, Galaten 3 vers 6. Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat wil zeggen, let er even op, Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof, niet uit de werken der wet. Want dat kon niet, want het duurde nog 430 jaar voordat de wet zou komen. Als u dacht dat een mens gerechtvaardigd wordt door de werken der wet, moet ik u teleurstellen. Dat kan niet, want Abraham werd gerechtvaardigd en er was helemaal geen wet. Hè? Hij werd gerechtvaardigd uit geloof. En zelfs toen de wet 430 jaar later kwam, veranderde dat niet. Ook onder de wet werd de mens gerechtvaardigd slechts door geloof. De wet die na 430 jaar kwam, maakte de belofte aan Abraham niet krachteloos, staat er. Dat is vers 17 van dit hoofdstuk, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Het gaat erom dat vers 6 zegt, Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En dan gaat het om vers 7, daar staat er achteraan. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Letterlijk staat er, Abrahams zonen zijn. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Wat hier gezegd wordt, is heel eenvoudig. Dat is namelijk dit, Abraham geloofde God en hij werd daardoor gerechtvaardigd. En aangezien er geen aanneming des persoons is bij God, wordt dus iedereen gerechtvaardigd die gelooft. Als Abraham door geloof gerechtvaardigd wordt, wel, dan worden ook wij door geloof gerechtvaardigd. Dat is geen verschil. Geen aanneming des persoons, Jood nog heiden of wat iets meer zij, maakt geen verschil. Wij worden gerechtvaardigd door geloof. Dat wil zeggen dat als wij geloven zoals Abraham geloofde, dan krijgen wij deel aan precies dezelfde zegeningen als die Abraham gekregen heeft. Als Abraham zijn zegening bestond uit rechtvaardiging voor God, dan bestaat ook onze zegening uit rechtvaardiging voor God en dat is hetzelfde. En vandaar dat er staat dat degenen die uit het geloof zijn, zonen van Abraham zijn. Want het woord zonen, dat heeft ook in het Nederlands oorspronkelijk de betekenis van erfgenaam. Wij denken dat een zoon is een jongetje. Dat is niet waar hoor. Dat heet in de Bijbel ook niet zo. Maar een zoon is een erfgenaam. Altijd in de Bijbel. Dat wat geboren wordt is een kind. En als het van het mannelijk geslacht is, hoopt het later ooit nog eens een keer zoon te worden. Gewoonlijk hopen de ouders dat. Namelijk dat hij erfgenaam wordt. Want een kind wordt geboren, maar een zoon wordt nooit geboren hoor, staat nergens in de Bijbel. Een zoon wordt aangesteld. Een zoon is degene die de erfenis krijgt. Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn uit God geboren. En wij wachten op... op het zoonschap, op de aanstelling als zonen, staat er letterlijk. Ja, inderdaad, dat verwachten wij. Want we zijn kinderen, maar we hopen zonen, namelijk erfgenamen, te worden. Dat wil zeggen, we hopen met Christus te regeren over de hele schepping. Zie, we zijn kinderen en we worden erfgenamen. Dat is het hele verhaal. Maar goed, terug naar Galaten 3. Daar staat dat degenen die geloven Abrahams zonen zijn. Dat wil zeggen dus dat degenen die geloven deel hebben aan de bezittingen die Abraham ontvangen had omdat hij geloofde. Maar wat ontving Abraham omdat hij geloofde? Ja, rechtvaardigheid. God rekende hem rechtvaardig. Maar dat niet alleen. Want Abraham ontving ook de belofte, staat er, het verbond der belofte. En volgens, ik meen dat het Romeinen 4 is, betekent dat dat hij daardoor een erfgenaam werd van de wereld. Dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. De Bijbel zelf verklaart dat de belofte die God aan Abraham gedaan had op grond van zijn geloof, dat het een belofte was dat hij of zijn nageslacht, maar dat maakt niet uit in principe, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, dat hij over de wereld zou regeren. Ja. Maar als wij geloven en daardoor deel krijgen aan de zegeningen van Abraham, dan betekent het dat die belofte die aan Abraham gedaan is, ook op ons van toepassing is. Dat dus ook wij, met Abraham zal ik dan maar zeggen, over de schepping zullen regeren. Dat ook wij met Abraham erfgenamen der wereld zijn. Kijk, als Abraham een erfgenaam is der wereld, dan betekent het dat die rechten overgingen naar Isaac en naar Jacob. En hoe ging het verder? Nou, laat ik maar nemen naar Juda. En een heleboel overslaan naar David. En nog een heleboel overslaan, dan komen we bij de zonen Davids. Namelijk de erfgenaam van David. Jezus Christus. De zonen Davids. De zoon van Abraham. Matthäus 1 vers 1. De grote erfgenaam. Maar het punt is, Christus is de erfgenaam van de wereld. Mede op grond van de belofte die God aan Abraham gedaan had. Maar de schrift zegt dat elke gelovige een erfgenaam is weer van Abraham. Dat wil zeggen dat wij als gelovigen erfgenamen zijn van Abraham en daardoor deel krijgen aan die dingen die aan Abraham beloofd zijn. In de eerste plaats de rechtvaardigheid. In de tweede plaats dat we met Abraham of met het zaad van Abraham, namelijk met Christus, de wereld zullen regeren. Zonder meer aantoonbaar uit andere schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament, waar dat gewoon ronduit staat. Dus dat is nog geen probleem. Maar ik ga een hele stap verder, want het betekent ook dat die dingen die beloofd zijn aan de zonen van Abraham, aan Abrahams nageslacht, dat die dingen die aan hen beloofd zijn ook inderdaad bij ons, namelijk gelovigen, terechtkomen. Dat betekent dat de beloften die onder het Oude Testament gedaan zijn, niet alleen aan Abraham, Isaac en Jacob, maar ook aan de kinderen Israëls, namelijk aan het volk Israël, dat ook die beloften dus terechtkomen bij allen die geloven. Want het volk Israël, zij is in zekere opzichten erfgenaam van Abraham. Al was het maar omdat ze van hem afstammen. Ik zeg tot op zekere hoogte, want ik wil er niet te diep op ingaan. Maar vervolgens is het dus zo dat wij als gelovigen verklaard worden zonen, namelijk erfgenamen van Abraham te zijn. En dat betekent dat alle beloften die aan Israël ooit gedaan zijn, inderdaad van toepassing zijn op de gemeente. Maar ik moet er meteen weer een ding bij zeggen, anders wordt het weer verkeerd uitgelegd. Dat betekent niet dat die beloften dus niet meer op Israël van toepassing zouden zijn. Dat zijn ze wel, en dat blijven ze ook. Maar diezelfde beloften, precies zoals God ze gezegd heeft, zijn van toepassing op de gemeente. Want een van die beloften was dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees, namelijk die van Israël, want dat staat er allemaal keurig bij in Joël 2. Maar diezelfde belofte van de uitstorting van de Heilige Geest wordt in de praktijk toegepast op elke gelovige. Niet alleen op het natuurlijk zaad van Abraham, of niet slechts op het natuurlijk zaad van Abraham, maar ook op hen die door geloof zonen van Abraham, erfgenamen van Abraham geworden zijn. En dat is toch de betekenis van de uitspraken van Petrus. Dit is waarvan Joël gesproken heeft. Het is de enige verklaring. En dan kan ik nog een stapje verder gaan, want wat zegt God in zijn belofte aan Abraham? Hij zegt bijvoorbeeld, in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Niet alleen Israël, maar al de geslachten des aardrijks. In u en in uw zaad na u. In Abraham en in Christus, betekent dat letterlijk volgens ditzelfde Galaten 3, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat wil zeggen dat de belofte die aan Abraham gedaan is, van toepassing is op al de geslachten der aarde, op een of andere wijze. Toch? Zit vast in die belofte. En dat is één belofte. Maar wat staat er in die belofte? In die belofte zit bijvoorbeeld opgesloten dat God aan Israël een vaderland zou geven. Wat zei God tot de gelovige Abraham? Hij zei, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar een land wat ik u wijzen zal. Waarom zeg je nou niet gewoon naar Canaan? Zal ik u dat eens vertellen? Omdat het dan niet meer klopt. Want de waarheid van ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis is niet alleen van toepassing op Abraham, maar is van toepassing op elke gelovige. Als er een gelovige in de zaal is, dan weet hij dat en anders leert hij dat nog. Dat het zo werkt, u hebt er net over gesproken, broeder Spaan. Zeg, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar een land wat ik u wijzen zal. Welk land? Waarom wordt het niet gezegd? Zal ik u vertellen, omdat het land waar Abraham heen geleid wordt een ander land is dan waar ik heen geleid word. Dat is het verschil. Maar dat is tegelijkertijd de overeenkomst. Want het land waar Abraham naar geleid wordt is een vaderland hier op aarde. En het vaderland waar wij als gelovigen heen geleid worden is een vaderland waar naar Abraham begeerig is. Heb je dat wel eens gelezen? Ja, Hebreeën 11. Ik zoek het even op hoor. Hou uw hand bij Galaten 3. Als u een Bijbel hebt, hè? Want ik ga zo terug. Maar ik blader even naar Hebreeën 11. Er staat van Abraham en van Sarah en van Noach en van Henoch en van Abel. Daarvan staat in Hebreeën 11 vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien. En geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Deze allen, staat er, hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Niet alleen Abraham, maar ook de anderen die al genoemd zijn inmiddels in dit hoofdstuk. Sarah, Noach, Henoch en Abel. Zij allen moesten uit hun land en uit hun maagschap en uit hun vaders huis. Ze allen kwamen alleen te staan in een vijandige wereld. Ze hebben allen beleden vreemdelingen en bijwoners te zijn. Abel was dat. En als zonderling werd hij maar meteen gedood. Henoch was dat. Hij wandelde niet met mensen, maar hij wandelde met God. Een vreemdeling. En God nam hem weg. Ik heb laatst horen uitleggen door iemand die er ook verstand van heeft. Die zei, God nam hem weg omdat het op aarde veel te gevaarlijk voor hem werd. Voor een gelovige, jazeker. Maar vervolgens Noach die een vreemdeling was, die door het bouwen van de ark getuigde dat hij een vreemdeling was in deze wereld. En dat hij God geloofde. En vervolgens Abraham, die ook zijn land en zijn maatschap enzovoort uit moest. Net als Noach, via de zondvloed. Net als Henoch, want God nam hem weg. En net als Abel, die gedood werd. En op die wijze zijn land en zijn maatschap en zijn vaders huis uitging. Deze allen zijn in het geloof gestorven, hebben de belofte niet verkregen en hebben beleden, eind van vers 13, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Niet alleen Abraham, maar alle gelovigen die hier genoemd worden. En deze gelovigen worden hier genoemd als voorbeeld voor ons. Een grote wolk van getuigen worden ze genoemd vervolgens. Hè? Voorbeelden, geloofshelden. Ze waren vreemdelingen en bijwoners. En ze hebben dat ronduit beleden en verkondigd. Soms in hun daden ook gedemonstreerd. En dan staat er, ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, zegt Paulus, want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. Want hier waren ze vreemdelingen, dit was hun vaderland niet. Zij zochten dus een vaderland, een ander vaderland. Wel, zegt de apostel, en indien zij aan dat gedacht hadden, aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Abraham had kunnen zeggen, nou ben ik in Kanaan, ik heb gedaan wat de Heer gezegd heeft, nou ga ik maar weer terug. Of niet? En Noach had dat kunnen zeggen na de vloed, hij zegt, ik ben wel een eind afgedreven. Als je een jaar in de boot zit, drijf je een eind af hoor. Hè? Hij zegt, ga maar weer terug. Met Abel ligt dat een beetje moeilijk en met Henoch weet ik het niet. Maar het is argumentatie van de apostel Paulus. Hij zegt, ze zouden terug hebben kunnen gaan. Maar ze hebben dat niet gedaan. Ze hebben beleden dus dat zij een ander soort vaderland zochten. Welk vaderland verwachten zij dan? Nee. Nee, wat zij verwachten was het nieuwe Jeruzalem, de stad die fundament heeft. Wat zij verwachten is niet deze aarde, maar de nieuwe aarde. En een man als Abraham verwachtte wel degelijk Kanaan. Niet de hemel. Wist Abraham veel? Nee, echt niet hoor. Je zit me wel vreemd aan te kijken. Maar aan Abraham is nooit beloofd dat hij naar de hemel zou gaan. Echt niet. Dat speelt daar helemaal geen rol. Abraham was Kanaan beloofd. Voor hem en zijn zaad. En hij geloofde dus, Abraham geloofde dus in de opstanding der doden. Staat een paar versen verder trouwens. En hij verwachtte dus ooit te komen leven blijkbaar op een nieuwe aarde. Want God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe aarde dus, die verwachtte hij. Die nieuwe aarde waar volgens openbaring het nieuwe Jeruzalem op zal nederdalen. Met zijn fundamenten die erbij genoemd worden. Dat is de stad die Abraham verwachtte. Maar dan moet je eens kijken, er staat dus... Vers 15, en indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Kijk, het punt is namelijk dat het vaderland wat aan deze mensen beloofd is, dat ligt op een nieuwe aarde straks. Daar wachten zij gewoon op. Maar er staat nu, op dit moment, zij begeerig naar een beter vaderland, namelijk het hemelse. Het punt is, dat vaderland krijgen zij niet. Dat is net doodstil, hè? Schrikt u daar nou echt zo van?
Ja, even dit woorden. Dan komen we terug op die gelijkenis van de
rijken. Ja, ja. Ja, kijk, waar het om gaat, is dat de mens, zoals hij in de loop der eeuwen op aarde geleefd heeft, hooguit verwacht heeft een nieuwe aarde. God schiep de mens voor de aarde. De mens werd een zondaar, de mens stierf. En wat hij in het beste geval van God verwacht, is dat God hem weer opwekt en alsnog zet op deze aarde, op een nieuwe aarde. Maar het punt is... Dat zijn de beloften die aan Abraham gedaan zijn en die van toepassing zijn in principe op alle gelovigen. Maar dat er één grote uitzondering is op al deze dingen in verband met de verborgenheid van het koninkrijk. Dat is namelijk dat degenen die geloven in de tijd waarin het koninkrijk al tot stand gekomen is, maar nog verborgen is, op hen, op ons dus, hè, worden diezelfde beloften van toepassing gebracht. Maar het zijn beloften die aan een volk, namelijk Israël en alle die daarbij horen, gedaan zijn. Dat betekent dat ze in hun letterlijke betekenis niet op de gemeente van toepassing gebracht kunnen worden, want wij zijn Israël niet. En om die reden worden diezelfde profetieën wel degelijk op ons van toepassing gebracht, maar in een hogere, een andere betekenis. En dat is wat Hebreeën 11 zegt. Zij zijn begeerig naar een beter vaderland. Het vaderland wat zij verwachten is het aardse vaderland. Dat krijgen ze ook. God heeft het beloofd. Maar wij ontvangen een hemels vaderland, een hemels Kanaan en een hemels Jeruzalem, zoals Israël een aards vaderland, een aards Kanaan en een aards Jeruzalem ontvangt. Waarbij ik met aards bedoel gewoon dat het op de aarde is, en bij hemels bedoel ik gewoon dat het in de hemel is, heel normaal. Want zoals Israël geroepen is om als volk voor eeuwig te wonen op deze nieuwe aarde in een land dat Kanaan heet, of in een stad die Jeruzalem heet, zo is de gemeente geroepen om voor eeuwig te wonen in de hemel, een plaats die daarom overdrachtelijk Kanaan of Jeruzalem genoemd wordt. Want waarom praten wij over een hemels Kanaan? Wel, omdat Kanaan de naam is van de eeuwige erfenis die aan Israël beloofd is. En omdat die belofte op de gemeente van toepassing gebracht wordt, maar dan betekenis krijgt van het is niet Kanaan, het is de hemel. Daarom spreken wij, en daarom spreekt ook de schrift, over een hemels Kanaan, een hemels vaderland. En daarom spreekt diezelfde Hebreeënbrief over het Jeruzalem dat boven is. Namelijk niet Jeruzalem, maar de hemel. Maar daar is Jeruzalem een beeld van. Zie? Ik hoop dat u de gedachtegang kunt volgen. Dat er een dubbele betekenis ligt achter al die beloften. En dan komen we weer terug bij Abraham. Ga uit uw land, ga uit uw maarschap, ga uit uw vaders huis. Wat is dat? Ja, zult u zeggen, bij Abraham was dat Ur der Chaldeeën. Daar kwam hij vandaan, staat er ook bij. Je kan geen spel tussen krijgen. Ja, dat is ook zo. Maar als je het toepast op de gelovigen, kun je natuurlijk moeilijk zeggen dat elke gelovige uit Ur der Chaldeeën moet wegtrekken. Dat bestaat niet. Dan zouden we er eerst nog naartoe moeten gaan. Dat lijkt me een beetje vreemd. Hè? Nee, het punt is dat Ur der Chaldeeën, de woonplaats van Abraham, model staat voor deze tegenwoordige wereld waarin wij leven. Waarin wij van huis uit wonen. En voor mijn part is dat Scheveningen hoor, ik heb er geen probleem mee. Het kan van alles zijn. Maar het is precies dat waarin we van jongs af aan zijn opgegroeid, waarin we ons thuis voelen, wat we van nature beschouwen als onze wereld. Maar de schrift zegt, ben je een gelovige? Ga er dan maar uit. Want daar hoor je niet. Want als je tot geloof komt, dan krijg je een ander thuis. Dan krijg je zegeningen, niet die je van je geboorte meegekregen hebt, maar zegeningen die je via wedergeboorte meekrijgt. Ik weet niet, ik hoop niet dat u al te veel van mij weet, maar degenen die wel wat van me weten, die weten ook dat ik, zelfs ik uit mijn land en uit mijn maatschap en mijn vaders huis gegaan ben. Als je een gelovige bent, moet je dat. Moet je op een gegeven moment loskomen van dat waarin je grootgebracht bent en het moet je eigen worden. Het moet niet je bezitting worden op grond van je afkomst, maar het moet bezit worden op grond van je wedergeboorte, zal ik maar zeggen. Daar gaat het om. Dat is met Abraham gebeurd. En dan neem ik Abraham, maar wat te denken van dat volk wat uit Abraham voortkwam. Waar ligt de oorsprong van het volk Israël? Waar kwam het volk Israël tot stand? Ja, in Egypte, in Goshen. Het beste deel van heel Egypte, maar het was wel Egypte. En daar gingen 70 man naartoe, de familie van Jacob. En ze vermenigvuldigden daar, dat ging nogal erg goed, staat er in Exodus. Hè. En ze gingen met 600.000 man of zo, iets meer dan 600.000 man, gingen ze uit. Toen was het een volk geworden. Het volk Israël vindt zijn oorsprong in Egypte. En wat moest er gebeuren? Wel, ze moesten uit hun land Goshen, als onderdeel van Egypte, was hun land. Het was hun persoonlijk gegeven door de farao. En niet voor straf, het was niet hun gevangenis, het was hun land. En de Heer die kwam niet bij Israël en zei: of zitten jullie nou in slavernij? Dan zal ik je maar weer bevrijden, zodat je weer in alle vrijheid in je land daar kunt leven. Nee, hij zegt: je moet eruit. En hoe erg die slavernij in Egypte ook was, Israël wilde niet. En zelfs toen ze alleen maar uit waren, toen wilde de Heer naar Kanaan brengen, maar Israël zelf wilde terug naar Egypte. Je kunt het zo nalezen. Maar hij zegt: ben je verlost worden? Wil je deel krijgen aan mijn zegeningen? Dan moet je uit je land, uit je maatschap, uit je vaders huis, namelijk daar waar je oorsprong ligt, alle banden verbreken en dan kom je achter mij aan. Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Waarheen doet niks ter zake, wordt nog even niet gezegd. Het is wel bepaald. Voor Abraham was dat Kanaan. Voor Israël uit Egypte was het Kanaan. Dat is allemaal waar. Maar voor de gemeente die uit deze wereld verlost wordt, waarvan Egypte een beeld is, ligt, is het niet Kanaan, maar is het de hemel waarvan Kanaan een beeld is. Je hebt in de Bijbel de geschiedenis van Israël wat verlost werd uit Egypte en ging naar Kanaan, maar het is van toepassing op de gemeente die verlost werd uit de wereld en op weg is naar de hemel. Dat is toch een eenvoudig verhaal? Dan heb ik het u al gedemonstreerd. De waarheid van Israël, ik pas hem zo toe op de gemeente. Dat heb ik op de zondagschool al geleerd, kunt u nagaan. Hè? Zulke dingen. Maar het is niet zomaar een beeld, het gaat de hele Bijbel door. Weet u wat zo eigenaardig is? Dat steeds, en ik heb dat vorige keer ook gezegd, steeds als de apostel een profetie aanhaalt, past hij hem toe op de gemeente. Niet omdat die profetie over de gemeente gaat, maar omdat dat de nieuwe betekenis is. De vollere betekenis is van die profetie. Ik heb vanmiddag nog met enige broeders gelezen over dat de schrift zegt dat Paulus geroepen was om het woord van God te vervullen. Om het woord van God niet uit te breiden, niet om er aan het woord van God wat toe te voegen, zodat het groter zou worden, maar om het woord wat er al is, vol te maken. Dat wil zeggen, nog meer inhoud te geven aan dat wat er al was. En dat doet hij door inderdaad een nieuwe betekenis te geven aan de profetie naast de oude. Nou, daar zou ik u nou een voorbeeld van geven. Ik was in Galaten 3, daar zouden we even naar terug. Dan wijs ik u nog even op het vers wat we niet gelezen hadden. Want ik had gelezen, vers 7, waar staat: zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn, of Abrahams zonen zijn. En dan vers 8, en de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zodat hier zonder meer gezegd wordt dat in Genesis, waar die uitspraak staat, het al de bedoeling was dat inderdaad die belofte zou betekenen dat heidenen deel zouden krijgen aan de zegeningen van Abraham en daarmee dus de zegeningen van Israël. Niet dat Israël tot zegen zou zijn van de heidenen, zo wordt het wel eens gezegd. Maar het wordt gewoon op één hoop geveegd, als het ware, ik zeg het niet al te netjes, maar het komt daar wel op neer. Dat wil zeggen, er is helemaal geen verschil. Beiden, Joden en heidenen, krijgen deel aan de zegeningen die God aan Abraham geloofd heeft. En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, dat is dus nog toekomst, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, moet je eens kijken wat het evangelie is, hè? Zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. En de conclusie is dus weer, vers 9, zodan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. En dan kunt u zien dat de schrift zelf verklaart wat het betekent om een zoon van iemand te zijn. Wij gelovigen zijn zonen van Abraham, zegt vers 7. Wat betekent dat? Nou, dat zegt vers 9, weer, hè. Zodan, zo verstaat gij dan, zodan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. Gelovigen hebben dus deel gekregen aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Zie? Nou, nu ga ik helemaal naar het Oude Testament, haal ik een profetie op, een niet al te onbekende, maar ik ga naar de profetieën van Hosea. De eerste hoofdstukken daarvan die zijn tamelijk bekend, omdat het een nogal intrigerende geschiedenis is, waarbij het woord des Heren komt tot Hosea in vers 2 van Hosea 1. En dan staat er: het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heere dan zeide tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Hebt u gevoel voor logica? De Heer zegt tot Hosea, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk achter de Heer. Kijk, dat is niet logica, dat is typologie. Dat is een verwantschap, een bepaalde verhouding die er is tussen de Heer aan de ene kant en Hosea aan de andere kant. Want de Heer was ook getrouwd. De Heer was namelijk getrouwd met Israël. En de Heer zegt tot Hosea, hij zegt, neem u een vrouw der hoererijen. Hij zegt, want mijn vrouw is ook een vrouw der hoererijen. Dat is wat er staat. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Want het land, Israël, was getrouwd met de Heer. En hij zegt, ik heb een vrouw der hoererijen. Dat staat niet alleen hier hoor, er staan profetieën overvol, maar mensen worden meestal boos als ik het lees. Dus doe het nou maar niet, hè? Ja, dat is waar. Mensen worden soms boos als je uit de Bijbel leest, hoor. Ja, maar goed. De Heer zegt dus tot Hosea, neem je een vrouw, een hoer, want mijn vrouw is dat ook. Daar komt het op neer. En het punt is dat de vrouw van Hosea en de kinderen die daaruit geboren worden, een type, een beeld zijn van Israël. En de generaties die daaruit geboren zouden worden. En die generaties, die worden genoemd. Want er worden achtereenvolgens 3 kinderen geboren uit dit huwelijk van Hosea. Dus in de eerste plaats een zoon genaamd Jezreel. Dat is vers 4, vers 3 en 4 eigenlijk. Hè? Zij ontving en baarde hem een zoon en de Heere zeide tot hem, noem zijn naam Jezreel. En daarna vers 6, en zij ontving wederom en baarde een dochter. En hij zeide tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama. En daarna ontving zij en baarde weer een zoon, vers 9, en hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami. 3 kinderen van Hosea. In de eerste plaats dus Jezreel, dan Lo-Ruhama en dan Lo-Ami. Jezreel betekent de Heere zal verstrooien. God zal verstrooien eigenlijk letterlijk. Letterlijk vertaald, God zal verstrooien. Dat wil zeggen dat het een beeld is van de verstrooiing die, waarin Israël geplaatst zal worden. Namelijk van het feit dat God Israël zou verstrooien. Als straf op hun hoererij. Als straf op het feit dat Israël andere mannen, andere heren, andere goden diende dan hun eigen God, namelijk de Heer. En de Heer zegt, ik zal u verstrooien. Sommige profetieën staat dat letterlijk. De Heer zal u verdrijven naar een ander land. Nou, onder volken welk spraak u niet zult verstaan en dat soort dingen meer. En hij zal u verstrooien naar de einden der aarde. En Jezreel betekent dus God zal verstrooien. Het oordeel wat hier dus via deze merkwaardige profetie over Israël wordt aangezegd, is dat God Israël zou verstrooien onder alle volkeren. Staat er ook, de Heere zeide tot hem, vers 4, noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig tijds, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu, dat is het koningshuis, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. Er zit een hele geschiedenis aan vast, maar dat kan ik nou niet uitleggen. Het gaat erom dat hier simpel geprofeteerd wordt dat God Israël zou verstrooien. En daarna komt er wordt een ander kind geboren, die heet Lo-Ruhama. En Lo is een ontkenning, dat wil zeggen niet of geen. En Ruhama wordt vertaald met bemind of ontfermd. Dat wil zeggen dus dat het woord Lo-Ruhama betekent zoveel als niet bemind of niet ontfermd. En de verklaring komt erbij, die staat er achteraan, vers 6. Er staat, en hij zeide tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. En dat niet ontfermen, dat staat in het Hebreeuws gewoon weer die naam, Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. En u ziet dus dat Jezreel en Lo-Ruhama typen zijn van een Israël wat door God terzijde gesteld wordt vanwege hun hoererij, vanwege hun afgodendienst. Kortom, vanwege hun ongeloof. Zie? Nou, en dan wordt er weer een geboren, want ik sla die tussenliggende versen maar over. Ik kan u aanbevelen om het thuis nog eens na te lezen hoor. Maar dan ga ik naar vers 8. Vers 8, daar staat, als zij nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ammi. Daar wordt dus het derde kind geboren, weer een zoon dit keer. Noem zijn naam Lo-Ammi. En wat het betekent, staat er ook hier achter natuurlijk. Want gij lieden zijt mijn volk niet. Lo is niet of geen. Am is volk. En mi wil zeggen van mij. Niet volk van mij, niet mijn volk. Dat staat er ook. Noem zijn naam Lo-Ammi, want gij lieden zijt mijn volk niet. Wel, dat zeg niet ik, dat staat hier gewoon in de Bijbel. Dat de Heer aankondigt dat er een tijd zou komen waarin Israël verstrooid zou worden, waarin hij zich niet over Israël zou ontfermen, Lo-Ruhama, en waarin het volk inderdaad zijn volk niet zou zijn, Lo-Ammi. Blijft het uitverkoren volk, blijft een volk waar God een toekomst mee heeft, maar het is op dat moment niet Gods volk. Want Ammi, mijn volk, heeft de betekenis van mijn vrouw. Als God spreekt over Ammi, over mijn volk, dan heeft dat altijd de bijbetekenis van mijn vrouw. Degene met wie ik getrouwd ben, met wie ik een verbond heb. En Lo-Ammi wilde zeggen dat God dat huwelijk verbreken zou, althans dat op een of andere wijze dat verbond, dat huwelijksverbond, beëindigd zou worden. En dat er dus een tijd zou komen waarin dat huwelijk niet meer bestond. Uiteindelijk zegt Romeinen 7, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En dat de vrouw door de wet verbonden is aan de man, zolang de man leeft. En dan staat er meteen achteraan, maar de man is gestorven. De Heer, de echtgenoot, is gestorven. En Israël is daarom niet meer de vrouw van de Heer. Want een huwelijk duurt tot aan de dood. En de man is gestorven. Dan heb ik het nog niet eens over het feit dat ook de vrouw zou sterven. Dat is hier nog niet eens aan de orde. Maar het blijft waar dat de uitdrukking Lo-Ammi tot vandaag aan de dag op Israël van toepassing is. Namelijk niet Gods volk. Ik zeg weer, het uitverkoren volk. Het volk waar God een toekomst voor gepland heeft. Een volk waarvan God zegt, het is mijn beminde. Maar een volk waarvan God zegt, het is niet mijn vrouw. Zie? Dat is een verschil. Lo-Ammi, gij lieden zijt mijn volk niet. De Heer is gestorven. En aangezien er sindsdien niet opnieuw sprake is geweest van een trouwerij, van een bruiloft des lams, is er dus ook niet sprake van een nieuwe huwelijk en is Israël dus ook niet Ammi. Maar nog steeds Lo-Ammi. Niet Gods volk. Maar staat er achteraan, en ik lees het de volledigheidshalve maar bij, vers 10. Nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. Want dat was immers de belofte die aan Abraham gedaan is, dat zijn nageslacht zou zijn als het zand der zee. Nou, dat komt ook, nog. Maar dat is pas daarna. Nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen, kinderen staat er hier, des levende Gods. Dat wil zeggen dus dat hier in één adem wordt aangekondigd dat Israël als volk van God terzijde gesteld zal worden, maar dat desalniettemin dat volk ook weer bij God aangenomen zou worden. Dus een voorzegging van de verwerping van Israël en de beëindiging van dat oud-testamentische huwelijk, en dat kan alleen door de dood in principe, waarmee dus tegelijkertijd de dood van de Heer Jezus werd aangekondigd. Ja, er zit een boel in hoor. Hè? Maar er wordt meteen aangekondigd dat tot hen weer gezegd zal worden, gij zijt wel mijn volk, maar gij zijt wel ontfermd. Dat staat hier in dit vers 10, maar er staat bijvoorbeeld ook, laat ik doorlezen, vers 11. Dan staat er, en de kinderen van Juda en de kinderen Israëls zullen samen vergaderd worden en zich in enig hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Israël zal groot zijn. Zeg tot uw broederen, Ammi, mijn volk. Zeg tot uw broederen, Ammi, en tot uw zusteren, Ruhama. Dat wil zeggen, Eerst zou het Lo-Ami en Lo-Ruhama worden. Maar daarna zou het alsnog weer Ami en Ruhama worden. Alsnog weer bemind en ontfermd. En weer Gods volk. Eenvoudige profetie. Waar gaat die profetie over? Even helemaal terug naar het begin. Waar gaat die profetie over? Over Israël. Ja. Over de vrouw des Heren. Typologisch voorgesteld in de vrouw van Hosea. En dan verder de generaties die daaruit voortkomen door de tijd heen. Het gaat over Israël. Profetie die duidelijk gericht wordt in Israël. Het staat er ook. Kinderen van Juda. De kinderen Israël zullen wedervergaderd worden. Enzovoorts. Namen worden steeds genoemd. Puur Israël. Maar nou het gekke. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Want deze profetie wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. In de eerste plaats in de brief van de eerste brief van Petrus. Dat is een beetje achter in de Bijbel ergens. Sommigen denken dat dat voor straf was, hè, voor Petrus. Haantje de voorste. En nou staan zijn brieven helemaal achterin. Nou, dat is niet zo. Dat is niet daarom, hè. Maar die van Paulus staan wel voor die van Petrus. Zo is het wel. Maar goed, de eerste Petrusbrief. Nu is het zo, dat nou trek ik me even niks aan van al wat u weet of meent te weten. Ik begin even in vers 1 van 1 Petrus te lezen. 1 Petrus 1, vers 1. Daar staat Petrus. Dat betekent dat hij de brief geschreven heeft. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Inderdaad, dat was hij. Niet de eerste, de beste, hè. Maar Petrus, een apostel van Jezus Christus, en hij schrijft de brief, staat er, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dan zeg je vreemdelingen, allemaal in het buitenland. Ja, maar staat bij wie dat zijn. Er staat namelijk de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, enzovoorts. En duidelijk is in ieder geval dat Petrus deze brief schreef aan Joden die in het buitenland verbleven, verstrooide Joden. Want een groot deel van het Jodendom, het grootste deel van het Jodendom, ook in die dagen, woonde in het buitenland. Denkt u maar aan de apostelen, met name Paulus, die overal in het buitenland steeds naar de Joden gingen, naar de synagogen. Over de hele wereld had je synagogen, net als het vandaag aan de dag is. Ze zijn wat leeg vandaag aan de dag. Dat was toen niet zo. Maar Joden woonden over de hele wereld. En Petrus schrijft aan die Joden. Let wel, aan gelovige Joden. Dat is duidelijk. Dat zegt hij ook meteen erachteraan in vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zie? Wedergeboren Joden. Maar nog verblijvend in het buitenland. En hij schrijft hen brieven. En wat schrijft hij hen? Wat schrijft hij aan de Joden? Die gelovige Joden. Hij schrijft aan hen in vers 9 bijvoorbeeld. Van hoofdstuk 2. 1 Petrus 2 vers 9. Daar schrijft hij. Maar gij, Israël dus. Gelovige Israëlieten wel verstaan. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Heel een term, hè, voor Petrus, hè. Waar haalt hij het vandaan, hè? Een uitverkoren geslacht. En dan een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. Weet u waar u die uitdrukkingen vandaan haalt? Waar haalt hij nou zulke termen vandaan? Dat is toch makkelijk? Waar haalt hij dat nou vandaan? Uit de Bijbel. Dat had hij ook gelezen. Exodus 19 bijvoorbeeld. Daar staat dat. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Of een priesterlijk koninkrijk, zoiets. Dat wil ik afwezen. En er staat op meerdere plaatsen. Ik heb het hier zelfs bij staan. Ik kan het niet zien hier. Er staat er zelfs bijgedrukt in mijn Statenvertaling. Staat het er gewoon onder. Hè? Staat bij Exodus 19 vers 5. Dat moet vers 6 zijn trouwens. En dan Deuteronomium 7 vers 6. Deuteronomium 14 vers 2. Deuteronomium 26 vers 18, daar staat dat allemaal, het wordt steeds herhaald. Daar spreekt de Heer na de uittocht uit Egypte tot Israël en zegt tot Israël, gij zijt een uitverkoren geslacht, gij zijt een koninklijk priesterdom, gij zijt een volk mij ten eigendom. We hebben trouwens zo'n vers gelezen in verband met die schat in die akker, mijn persoonlijke schat, Toen hebben we deze versen aangehaald, een paar ervan in ieder geval. Petrus past gewoon die oud-testamentische schriftplaatsen toe op een gelovig Israël. En terecht, want daar ging het over. Het volk van God bestaat in principe uit gelovigen. En in de eerste plaats is dat Israël. En Petrus schrijft aan hen en zegt, dat is op jullie van toepassing. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk. En merkwaardig, Petrus wist ineens waaruit de roeping van Israël bestond. Hij zegt namelijk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Opdat gij zoudt verkondigen. Waartoe is Israël geroepen? Om te verkondigen. Waartoe is Israël geroepen? Om het woord van God te prediken aan alle volkeren. We zullen het daar in onze toekomende reeks bijbelstudies over hebben, naar aanleiding van Matteüs 24, min of meer, waar bijvoorbeeld gezegd wordt, en dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volkeren, en dan zal het einde komen. Door wie zal dat gepredikt worden? Door Israël. Daar is Israël toe geroepen. Daarom wacht de hele wereld, de wereld als zodanig, daarom wachten de volkeren als volk op de bekering van Israël. Want als Israël bekeerd is, zal Israël de deugden verkondigen desgene die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat staat niet slechts hier in 1 Petrus, maar dat staat in het Oude Testament. Dat is de roeping van Israël. En mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, dan lees ik door. Vers 10, gij die eertijds, en nou staat het er in het Grieks natuurlijk, want dit is het Nieuwe Testament, en dat is in het Grieks geschreven. Maar als het in het Hebreeuws zou staan, dan zou er staan, gij die eertijds lo ami waart. Niet geen volk, maar zelfs niet mijn volk. Gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami zijt. Zo staat het er. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. En dan, gij die eertijds niet ontfermt, lo-rugama waart, maar nu rugama zijt geworden. Het punt is dus dat Petrus hier meerdere profetieën uit het Oude Testament pakt en ze domweg toepast op gelovigen uit de Joden. En dan zegt hij, ja, maar zijn ze dan niet op andere gelovigen van toepassing? Ik dacht altijd dat het over ons ging. Nou, laat ik u dan troosten. Het gaat ook over ons, gelovigen uit de heidenen. Maar dat kunt u uit dit schriftgedeelte niet opmaken. En dat kunt u ook niet baseren op dit schriftgedeelte, omdat het geschreven is aan gelovigen uit de Joden. Zij die vreemdelingen waren, zij die dus in het buitenland woonden. Maar wij wonen niet in het buitenland, wij wonen gewoon in Scheveningen. Hè? Dat is toch niet het buitenland? Nee. Nou, waar het om gaat is dat Petrus deze profetieën uit Deuteronomie, maar speciaal die uit Hosea, toepast gewoon in een normale betekenis op Israël. Nou, en nou bladeren we terug, want dan gaan we naar de apostel Paulus toe. Dat moet je dus terug, dat staat namelijk eerder in de Romeinenbrief, Romeinen 9. Daar wordt gesproken over het feit dat God het een en ander wil bekendmaken. En dan lees ik vers 23 van Romeinen 9. En opdat hij zou bekendmaken, je ziet het is net zoiets als in Petrus, hè, over verkondigen, bekendmaken. Opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Welke hij ook geroepen heeft, dan gaat Paulus ook praten over dat God iemand geroepen heeft om te verkondigen, want daar gaat het hier over. Welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons. En wie zijn ons? Nou, als Paulus het zegt, is dat moeilijk natuurlijk. Want Paulus was een Romein. En die kan dus als Griek aangeduid worden. Want Romeinen werden ook Grieken genoemd. Het is gek, maar het is zo. En bovendien was hij ook een Jood. Dus wie bedoelt hij nou? Nou, dat zeg je er even bij. Namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Maar Paulus toch. Heeft God ook mensen uit de heidenen geroepen? Dat wat geroepen is, is toch Israël? Per definitie. Als God je geroepen heeft, als God je uitverkoren heeft, ben je toch Israël of niet? Dat is wat men altijd gezegd heeft in ieder geval. Maar wat de apostel hier aan toevoegt, hij zegt, is God heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dan zouden wij zeggen, nou, dan moet je me dan maar eens in de schrift laten zien dat dat waar is. Waar staat dat dan in de Bijbel? Nou, zegt Paulus, dat staat in Hosea. Je ziet, als je de goede vragen stelt, dat zeg ik altijd hoor, als je de goede vragen stelt, krijg je meteen het antwoord. En de kunst is de goede vragen te stellen. Hè? Want we lezen gewoon door. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt. Nou, wat zegt hij dan in Hosea? Hij zegt, ik zal hetgeen Lo-Ammi was, ik zal hetgeen mijn volk niet was, ik zal hetgeen Lo-Ammi was, Ammi noemen, staat er. Dus dat wat niet Gods volk was, zou alsnog Gods volk genaamd worden. En erachteraan, vers 25 nog steeds, en die niet bemind was, mijn beminde. Dat wil zeggen, Lo-Ruhama zou Ruhama genoemd worden. Ja, en het is echt geen vergissing, want het volgende vers zegt, en het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt, Lo-Ammi, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende gods genaamd worden. We hebben het net gelezen in Hosea 1, vers 10. Maar wat doet de apostel nou? Hij leest die profetie uit Hosea en past hem toe op wie? Ja, nou wordt moeilijk, hè? Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij in Hosea zegt. Wat zei hij in Hosea? Wel, dat wat niet Gods volk was, dat Lo-Ammi, Ammi genoemd zou worden. Wie is er niet Gods volk? Ja, als je Hosea leest, zeg je, dat is Israël. Ja, velen vandaag de dag geven zo'n antwoord natuurlijk niet. Want die hebben al dat Israël ook nu Gods volk is. He? Maar dat wat niet Gods volk is, zou God verkiezen. Dat wat dus niet Israël was, dat volk waar God niet mee getrouwd was. Welk volk was dat? Nou, in feite allebei dus. Maar in principe de heidenen, want daar heeft Paulus het over. Hij zegt, Joden, natuurlijk zijn die geroepen, maar ook heidenen, want dat staat in Hosea, want daar staat dat Lo-Ammi, Ammi zou worden. En alle heidenen zijn Lo-Ammi. Alle niet-Joden zijn niet Gods volk. Toch? Dat is toch duidelijk? En dan zie je dat dezelfde profetie hier anders wordt toegepast dan in Petrus. Want Paulus past hem toe op alle gelovigen uit Joden, maar dat is vanzelfsprekend, maar ook op gelovigen uit de heidenen. En dus op de gemeente. En dat niet alleen, want hij gaat nog verder. Hij zegt, vers 27, en Jesaja roept over Israël, al waar het getal der kinderen is als gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden, want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Enzovoort. En hij zegt daar dus dat de beloften die aan Israël gedaan zijn wel degelijk alsnog volbracht zullen worden. Dat die afgesneden zaak van Israël in de toekomst toch voltooid zou worden, zoals het in Jesaja staat. Maar dat in die tussentijd, in de tijd van de verborgenheid van het koninkrijk, dat in die tussentijd God zich toch een volk verkiest uit dat wat niet Gods volk was, namelijk uit heidenen. Of uit Joden en heidenen, want dat kun je rustig zo zeggen. En wat we dus zien, is dat de apostel hier een profetie toepast in een andere betekenis dan dat Petrus dat doet. En uiteindelijk, als we dit weten, dan begrijpen we ook de situatie van Petrus. Want hoe dan ook, wat Petrus toen waarschijnlijk niet wist, is dat waar degene tot wie hij sprak in werkelijkheid leden waren van de gemeente. Het waren gelovigen. En die bij Paulus zijn ook gelovigen, maar het gaat erom dat alle gelovigen nu lid zijn van het lichaam van Christus, van de gemeente. Maar dat is pas later geopenbaard. De apostel Petrus wist dat ongetwijfeld niet in die dagen. Dat heeft hij trouwens ook letterlijk zo geschreven, dat hij dat niet wist. Hè? Daar komt het op neer. Maar het gaat er nou om dat die beide toepassingen in de Bijbel te vinden zijn. En ik weet niet of ik u dat eerder verteld heb. Ben ik vergeten, want het is alweer een poosje geleden. Maar we hebben ook in de Bijbel, in Matthäus 13, daar keer ik nou naar heen terug. Hè? Ook in Matthäus 13... hebben we de aankondiging van de Heer Jezus, dat hij zegt, kijk, die profetie daar, over dat Israël zal horen door horen en niet verstaan, en ziende zal zien en niet bemerken, die wordt bij mij vervuld nu, doordat ik tot gelijkenissen tot hen spreek. waar ik meen dat ik toen er al op gewezen heb, dat diezelfde profetie aangehaald wordt door de apostel Paulus in Handelingen 28 en door hem van toepassing gebracht wordt op zijn tijd. Op die dagen heb je precies hetzelfde. Twee toepassingen van één en dezelfde profetie. Eén in verband met Israël rechtstreeks in de dagen van de Heer Jezus en één indirecte in verband met de dagen van de gemeente en de dagen van de apostel Paulus. Gaat dubbel op. Nou ja, ik heb de tijd niet, want de tijd die vliegt me hier altijd, hè. Maar er zijn massa's profetieën die daarover spreken. En er zijn er mensen die zeggen, ik heb nog nooit van de opname van de gemeente gehoord. Nee, maar heb je dan nooit in de Bijbel gelezen dat Israël uiteindelijk uit alle volkeren verzameld zal worden en gezet zal worden in Canaan? Dat is de tweede betekenis daarvan, de nieuwe betekenis daarvan, is die van de opname van de gemeente. En de apostel Paulus doet dat hoor. Staat in Psalm 68 bijvoorbeeld. En de apostel haalt die Psalm 68 aan in Efeze 4 en past hem toe op de gemeente. Hij zegt, want opgevaren in de hoogte, heeft de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven, enzovoorts. En die past dan een profetie van Israël, Psalm 68, toe op de gemeente. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dezelfde waarheden. Dat is het schrijven van de Hebreeënbrief. Haalt de geschiedenis van Israël aan en zegt, kijk, zo is het met ons vandaag de dag. Je kan wel verlost zijn uit Egypte, maar als je niet gelooft, kom je niet in Canaan. Je kan verlost zijn van de wet door de dood van de Heer Jezus, maar als je niet gelooft, kom je nooit in de hemel. Dat is Hebreeën. En wat dacht u van de Efezebrief? Gij die eertijds verre waart, gij die onbesnedene genaamd wordt, hè? Gij die eertijds verre waart, gij die vreemd waart van het burgerschap van Israël. Gij zijt nabijgebracht. En we zijn medeburgers der heiligen geworden en huisgenoten Gods. We hebben deel gekregen aan de zegeningen van Abraham. Paulus zegt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam. Mede-erfgenamen, samen met Israël. Hoe dan ook, op allerlei manieren wordt uitgelegd dat de zegeningen van Israël van toepassing zijn geworden op de gemeente. Voor mij zegt u de kerk, dat maakt me niet uit. Alleen beide betekenissen blijven waar. Als je dat gaat zien, dan blijken die gemeentelijke waarheden nog veel duidelijker in de Bijbel te staan en veel vaker in de Bijbel te staan dan alleen in een paar Paulinische brieven. En daar gaat het maar om. Maar elke keer wordt in die brieven terugverwezen naar het Oude Testament. Lees de brieven maar na. Je zult zien dat steeds maar weer verwezen wordt naar het Oude Testament. En dat er een nieuwe, andere betekenis aangegeven wordt als de betekenis die de profetie gewoon in het Oude Testament heeft. En beide zijn dan waar. Het is puur een systeem, een systematiek die we in de schrift terugvinden, dat de oude dingen waar blijven, maar dat uit diezelfde oude schat nieuwe dingen naar voren gebracht worden. En zoals eens Israël, en eigenlijk nog, ik moet zeggen nog, zoals Israël tot vandaag de dag een zwerversvolk is. De legende van de wandelende Joden, een zwerversvolk, een volk wat schijnbaar hier op aarde niet thuis hoort. En de naam Hebreeër betekent dat ook, hè? Dat betekent van de andere kant, zo van, die horen hier niet. Hè? Zoals Israël tot vandaag de dag een zwerversvolk is in deze wereld, zo zijn wij als gelovigen, als erfgenamen, wij als erfgenamen van Abraham, jazeker. Zo zijn wij zwervers, pelgrims. En wij zijn onderweg naar ons Canaan, dat wil zeggen naar de hemel. Maar nog sterker, Abraham verwachtte een erfenis in Canaan. Maar waar woonde Abraham? Ja, in Canaan. In Canaan. Hij woonde in het land wat hij ooit erfelijk zou bezitten. En wij zien uit naar onze erfenis in de hemel. Maar het neemt niet weg dat de schrift zegt dat wij nu reeds met Christus gezet zijn in de hemel. Nu al. Dat wij daar al zijn. En dat onze erfenis daar op ons wacht. Het lijkt tegenstrijdig. Maar het is net zo tegenstrijdig als het leven van Abraham in Canaan. Begrijpt u wel? En sommige dingen, ik weet het, zijn moeilijk te verstaan. Dat begrijp ik best. Maar het neemt niet weg dat al die dingen zo hun betekenis hebben. Een dubbele betekenis zelf. Een rijke, een volle betekenis. Betekenissen dus die naar alle richtingen waar zijn en door de Heer zelf vervuld zullen worden. Nou, daar raak je nooit over uitgepraat, dus ik kan nou net zo goed stoppen. Ja, ik heb het veel warmer dan nu. Ik heb me warm aangekleed, dat ziet je wel. Maar we moeten het hier maar bij laten. We zullen nog vaker in de toekomst uiteraard over deze dingen spreken. Niet meer naar aanleiding van deze gelijkenissen. Maar meer in speciaal in verband met de vestiging, de totstandkoming. Of zo je wil, de openbaring van dat koninkrijk van Christus hier op aarde. En omdat er zoveel vragen over gesteld zijn, direct en indirect heb ik begrepen, zullen we ons de volgende keren bezighouden met Matteüs 24. Ik weet niet hoe uitgebreid we dat zullen doen. Dat zien we dan wel, hè? Want we hebben daarbij geen haast. Want dat Matteüs 24 spreekt inderdaad over de wijze waarop dat koninkrijk hier op aarde tot stand zal komen. Ik weet ook nog niet precies wanneer dat is, maar dat hoort u te zijner tijd wel. Zullen wij eerst de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor die geweldige rijkdom in uw woord. We danken u voor de volheid van uw woord die we mogen leren kennen. We danken u dat u niet alleen ons deze oude dingen geschonken hebt en ons hebt willen bekendmaken, maar dat u ons bovendien bekend hebt willen maken met de verborgenheid van uw wil. Dat u ook nieuwe dingen hebt willen geven, nieuwe betekenissen van oude profetieën die daardoor zo'n rijke betekenis gekregen hebben. Vader, boven alles danken we u dat wij door genade degene zijn op wie die nieuwe dingen van toepassing zijn. Dat wij door genade deel mogen hebben aan de verborgenheid van dat koninkrijk. En Vader, dan realiseren wij ons dat we het soms moeilijk hebben omdat we zo weinig zien hier op aarde. Maar aan de andere kant danken wij u dat juist deze verborgene dingen, juist het feit dat ze verborgen zijn, voor ons van zo geweldige betekenis is. Omdat wij als gelovigen mogen uitzien naar een toekomst, naar een hemelse erfenis, een schat die in de hemel bewaard is voor ons. Dat we mogen uitzien naar een beter, een hemels vaderland, naar een hemels Kanaan en een hemels Jeruzalem. Vader, we danken u dat we daar zeker van mogen zijn. We danken u dat we ook een voorschot, een garantie hebben op deze toekomende erfenis. En dat u ons als voorschot, als rantsoen, ons de Heilige Geest gegeven hebt die ons openbaart. De dingen die ons van God geschonken zijn. Vader, we danken u ook dat we vanavond ons mochten bezighouden met deze dingen. Dat we ons los mochten rukken van onze aardse omstandigheden. En onze blik mochten richten op deze absolute, onomstotelijke waarheden van uw woord. Dat blijft tot in de eeuwigheid. Vader, we danken u dat we dat woord mogen kennen. Dat we u mogen kennen die het woord geeft en die het woord bent. Die een rots is, een vaste rots van ons behoud. Die een onwankelbare, gefundeerde steen is die niet wankelt. En waarop wij ons mogen funderen en aan wie wij ons mogen vastlampen. Vader, we danken u voor die rijkdom. Dat we zeker mogen zijn van deze geweldige waarheden die u ons simpel hebt geopenbaard in uw woord. Wij danken u voor die rijkdom van uw genade. Amen.